Gendt, uit Wikipedia De Vrije Encyclopedie. nl.wikipedia.org. Gendt is de hoofdstad van de Vlaamse provincie Oost-Vlaanderen en van het arrondissement Gendt in België. Gendt heeft een oppervlakte van 156,18 vierkante kilometer en telt ruim 237.000 inwoners in 2008, waarmee het naar inwonertal de op één na grootste gemeente van België is. Gendt ontstond uit Keltische woonkernen in het gebied van de samenvloeiing van de Leie en de Schelde. In de middeleeuwen groeide Gendt onder impuls van een bloeiende wolnijverheid uit tot één van de grootste steden in Europa. Ook de vlas - en linnennijverheid en het stapelrecht op graan dat Gendt verwierf droegen aanzienlijk bij tot haar welvaart. Na een korte calvinistische periode kende de stad een zeker verval dat pas keerde tegen het einde van de 18e eeuw, toen de katoennijverheid Gendt tot één van de eerste industriesteden van het Europese vasteland maakte. In het Hof ten Walle, het latere Prinsenhof, werd op 24 februari  1500 de latere keizer Karel geboren. In de stad werden ook de Pacificatie van Gendt (1576) en de Vrede van Gendt (1814) ondertekend. Gendt wordt ook wel de Viere Stede of de Artevelde-stad genoemd. Wegens zijn ligging in een uitgestrekt gebied van bloemen - en plantenkwekerijen wordt Gendt ook de Bloemenstad genoemd. De inwoners van Gendt dragen de bijnaam Stroppen (stropdragers). In Gendt spreekt men het Gents, een dialect dat behoorlijk sterk van de andere Oost-Vlaamse dialecten afwijkt. De patroonheiligen van Gendt zijn de heilige Lieven en Pharaeldis. Sint Bavo is de patroonheilige van het bisdom Gendt. Naar hem is de Sint-Baafsabdij genoemd. Geschiedenis. Reeds in de Gallische of Keltische tijd waren er meerdere woonkernen in de streek. De naam Gendt zou afkomstig zijn van de Keltische waternaam Gont, verbasterd naar het Germaanse gand, waarvan het Latijnse Gandavum is afgeleid. Joseph Verquilly legt uit dat Ganda nooit kan betekenen samenvloeiing, de samenvloeiing van de rivieren Leie en Schelde, omdat avum enkel bij namen van waterlopen voorkomt. De rivieren stroomden en kronkelden in een gebied waar veel gronden periodiek onder water liepen, de meersen, en die dus niet ideaal waren voor landbouw maar beter geschikt voor schapenteelt. Gendt zou eeuwenlang de belangrijkste stad van de Nederlanden zijn voor laken gemaakt van wol, vlas, met in de 19e eeuw de grootste vlasfabriek van West-Europa, en katoen, de eerste geïndustrialiseerde stad van het vasteland, ook wel het Manchester van het vasteland genoemd. Gendt had vanaf de 7e eeuw twee grote abdijen, Sint Baafs en Sint Pieters, die mee de stad hielpen vormen. De stad moet rond 800 belangrijk genoeg geweest zijn opdat Lodewijk de Vrome, zoon van Karel de Grote, Einhard tot abt van beide abdijen benoemt. Einhard was de biograaf van Karel de Grote. In 851-52 en opnieuw tussen 879 en 883 verwoestten de Vikingen de stad en vestigden zich lange tijd aan de Schelde, ter hoogte van huidig Duivelsteen, Sint Baafs, Biezenkapelstraat, Weidenaard. Kort daarna, aan het einde van de 9e eeuw, werd een castrum opgericht door Boudewijn II de Kale op de plaats van het huidige Gravensteen. De bewoners hergroepeerden zich waarschijnlijk daar, Oudburg, en op de Graslei aan de Leie. Gendt groeide uit verschillende kernen samen tot een grote stad. Vanaf het jaar 1000 was Gendt gedurende honderden jaren de grootste stad van de Nederlanden tot rond 1550. Gendt was groter dan Londen of Keulen. Buiten Italië was enkel Parijs groter. Keizer Karel zei van Gendt: " Je mettrais Paris dans mon gant " (Ik zou liever Parijs in mijn handschoen of Gendt steken). In de 13e eeuw telde de stad zo 'n 60.000 inwoners. Midden op de Vrijdagmarkt staat een standbeeld van Jacob van Artevelde, die op het plein op 26 januari  1340 koning Edward III van Engeland ontving. Vijf jaar later vermoordden wevers en volders elkaar op dit plein als voorspel voor de moord op Jacob van Artevelde, de wijze man van Gendt. Zijn zoon, Filips van Artevelde, die de Gentenaars aanvoerde tegen het Franse leger onder leiding van Lodewijk II van Male en Karel VI van Frankrijk, sneuvelde in 1382 in de slag bij Westrozebeke. Gendt was altijd een rebelse stad. De burgers vochten er honderden jaren tegen de vorsten om hun privileges of vrijheden te vrijwaren. In de 16e eeuw speelde Gendt een belangrijke rol in de opkomst van het Calvinisme. Tussen 1577 en 1584 was er in Gendt een Gentse Calvinistische Republiek gevestigd. Toen werd ook de eerste Gentse Theologische Universiteit opgericht, in het pand, vandaag gerestaureerd en eigendom van de Universiteit Gent. Na 1584 weken vele Calvinisten uit naar Nederland. Gendt zou in de 17e en 18e eeuw weer de grootste stad van België worden en dat blijven tot de hongersnood van 1845 tot 1848. Aan het eind van de 18e eeuw zou het als eerste stad van het vasteland industrialiseren, vooral door de invoering van de gemechaniseerde linnen - en katoennijverheid en onder meer nadat Lieven Bouwens een spinmachine, de Mule Jenny, uit Engeland naar Gendt smokkelde. Gendt was van dan af een belangrijke industriële textielstad. Gendt zou welvaren onder de Franse en Nederlandse tijd met onder andere de bouw van het kanaal Gendt-Terneuzen. Omdat het met zijn textielindustrie grote markten kon bedienen. Na 1830 bleef een groot deel van de Gentse burgerij Oranjegezind, hoewel de meerderheid van de Orangisten liefst Frans sprak. Na 1848 gingen de Orangisten op in de Liberale Partij. Gendt is ook de stad waar de eerste moderne vakbonden van België het licht zagen en waar de Belgische socialistische beweging ontstond. Edward Ansele, de leider van de Gentse socialisten, zou echter eerst in Luik verkozen worden als parlementslid. Gendt was gaststad van de Wereldtentoonstelling in 1913. De tentoonstelling zelf werd georganiseerd in een speciaal gebouwd complex op het Maria Hendrikaplein, dat later het Sint-Pietersstation werd. Deelgemeenten. Sinds de fusies van 1965 en 1977 bestaat Gendt uit de volgende deelgemeenten: Gendt, Mariakerke, Drongen, Wondelgem, Sint-Amandsberg, Oostakker, Desteldonk, Mendonk, Sint-Kruiswinkel, Lederberg, Gendt-Brugge, Afsnee, Sint-Denijswestrem en Zwijnaarde. Naast deze alinea staat een kaartje waarop deze deelgemeenten zijn afgebeeld. Buurgemeenten. Buurgemeenten zijn Wachterbeken, Logristi, Destelbergen, Melle, Merelbeke, De Pinte, Sint-Martens-Latem, Deinze, Nevele, Lovendegem, Evergem en Zelzate. Bevolking. Evolutie van het inwoneraantal. Gendt verloor sinds 1977, toen het inwonertal 248.657 was, zeer veel inwoners aan de meer residentiële Gendtse randgemeenten. Door een influx van migranten en door een succesvolle stadsvernieuwing stijgt het aantal inwoners opnieuw sinds 1999, toen er iets minder dan 224.000 inwoners waren. Toerisme. Bekende bouwwerken. Gendt telt meer dan 9800 bestaande objecten die zijn aangemerkt als waardevol onroerend erfgoed. Een groot deel hiervan is beschermd erfgoed. Naast deze alinea staat een foto van de drie torens: de Sint-Niklaaskerk, het Belfoor en de Sint-Baafskathedraal. De historische binnenstad van Gendt is zeer bezienswaardig. Het stadssilhouet wordt gedomineerd door de drie torens, ook wel de Gendtse torenrij genoemd. De 95 meter hoge Belfortoren, de Sint-Baafskathedraal, oorspronkelijk de Sint-Janskerk, met het wereldberoemde retabel Het Lam Gods van Jan van Eck en de Sint-Niklaaskerk. Omdat die torens zo specifiek zijn voor het stadsbeeld, ontwierp Hendrie van de Velde in de jaren dertig de Boekentoren als bibliotheek voor de Universiteit Gent. De Boekentoren wordt door velen aangezien als de vierde toren van Gendt. Naast deze alinea staat een foto van het Gravensteen. Te zien is een groot kasteel met op de voorgrond een gracht. Gendt is rijk aan een groot aantal civiele bouwwerken, zoals dat onder meer te zien valt aan de Graslei en de Korenlei, met hun voorname gildenhuizen en andere panden, waaronder het oude postkantoor. Een van de grootste en belangrijkste civiele monumenten in de binnenstad is het Gravensteen, een kasteel en grafelijke residentie uit de 12e eeuw met een nog vrijwel intact verdedigingssysteem. Het is de enige overgebleven middeleeuwse burcht in Vlaanderen. Een ander gebouw met historische waarde is het Prinsenhof, waar in 1500 keizer Karel V geboren werd, die als keizer van het Heilige Roomse Rijk over het grootste Europese rijk sinds Karel de Grote regeerde. Het Sint-Jorishof is het oudste hotel van Europa. Tegen het reeds genoemde Belfort, dat dateert uit de 14e eeuw en de status van UNESCO-werelderfgoed heeft, aan bevindt zich de Lakenhalle, in de middeleeuwen het centrum van de Gendtse wol- en lakenhandel. Vlakbij het Belfort en de Lakenhal ligt het laatgotische stadhuis. Het Gerard de Duyvelsteen werd gebouwd in de 13e eeuw, maar doorging door de jaren heen tal van veranderingen. Vandaag de dag fungeert het als rijksarchief. De Stadsopera, de Gendtse opera, is gevestigd in een neoclassicistisch pand uit de 19e eeuw. Naast deze alinea is een foto te zien van de Vrijdagmarkt met een standbeeld van Jacob van Artevelde. Van de oude stadsomwallingen resteren nog het Rabot en de Peperbus. Voor de verdediging van hun stad beschikte de stad vanaf de 16e eeuw tevens over de Dullegriet, een imposant middeleeuws kanon van ruim 5 meter lang. Het bevindt zich tegenwoordig bij de Vrijdagmarkt, een van de oudste pleinen van de stad en, zoals de naam doet vermoeden, elke vrijdag het toneel van een markt. Andere noemenswaardige voormalige markten zijn de Oude Vismijn, een van de oudste markten van de stad, en het Groot Vleeshuis, een middeleeuwse markthal. Gent kent naast de civiele ook veel religieuze bouwwerken. Behalve de eerder genoemde Sint-Baafskathedraal en Sint-Niklaaskerk bevinden zich in de stad nog twee andere middeleeuwse kerken, de Sint-Jacobskerk en de Sint-Michielskerk. Laatstgenoemde was in plannen uit de 17e eeuw voorzien van een ruim 130 meter hoge toren, maar om financiële redenen werd dat plan nooit werkelijkheid. De vermoedelijk oudste kerk van de stad bevindt zich echter niet in de historische kern, maar in de wijk Eckegem, de Sint-Martinuskerk, voor het eerst vermeld in 941. Eveneens buiten het centrum staat de Sint-Annakerk, een 19e eeuwse kerk in Rundbogenstil. Gent telt niet alleen kerken, maar ook nog een groot aantal andere religieuze bouwwerken. Zo zijn er twee voormalige abdijen, beide gesticht in de 7e eeuw: de Sint-Pietersabdij en de Sint-Baafsabdij. Van de drie Begijnhoven in de stad, het Oud Sint-Elisabeth Begijnhof, het Nieuw Sint-Elisabeth Begijnhof en het Begijnhof OLV Ter Hooije, zijn de twee laatstgenoemde onderdeel van de Werelderfgoedinschrijving Vlaamse Begijnhoven. Het pand, tot slot, is een voormalig dominicanenklooster uit de 13e eeuw, tegenwoordig is het eigendom van de universiteit. Ook de diverse parken en groengebieden in de stad kunnen tot de bezienswaardigheden van Gent worden gerekend. Te zien is een foto van de graslei met helemaal rechts de drie torens. Evenementen. Naast deze alinea staat een foto van Gent tijdens de Gentse feesten. Te zien is een hele rij gebouwen langs water en alles is verlicht in verschillende kleuren. Gent kent verscheidene grote evenementen. Het bekendst zijn de Gentse feesten, een tiendaags straat-, muziek - en cultuurfestival in de Gentse binnenstad. Sinds eind jaren 60 zijn deze feesten uitgegroeid tot een van de grootste volksfeesten in Europa. In Gent worden jaarlijks de muziekfestivals I Love Techno en Gent Jazz georganiseerd. Ook is Gent een van de locaties van het Festival van Vlaanderen, een muziekevenement dat verspreid over Vlaanderen plaatsvindt. Op beursgebied zijn er de Jaarbeurs en de Lentebeurs en op filmgebied is er het Internationaal Filmfestival van Vlaanderen-Gent, waarbij ook de World Soundtrack Awards worden uitgereikt. Flikkendag is een opendeurdag van de Gentse politie, georganiseerd sinds 1998. Sinds het succes van de Vlaamse televisieserie Flikken werd het evenement rond dit programma georganiseerd en lokte na enige jaren ruim 100.000 bezoekers. Aan het eind van het jaar wordt een kerstmarkt gehouden op het Sint-Baafsplein. Ook organiseert het Koninklijk Muziekverbond dan het Kerstkorenfestival, waarbij een groot aantal koren in de stad optreedt. Niet alle evenementen vinden eenmaal per jaar plaats. De Poëzieroute is een vaste wandelstocht langs 18 gedichten in de Gentse binnenstad. Eens in de vijf jaar vinden in het voorjaar de Floraliën, een tentoonstelling van bloemen en planten, plaats. Onderwijs. Naast deze alinea staat een foto van de Boekentoren, de Universiteitsbibliotheek van Gent. Gent is een belangrijke onderwijsstad in Vlaanderen, met onder meer de Universiteit Gent met rond de 33.000 studenten, de Hogeschool Gent met rond de 16.000 studenten, de Artevelde Hogeschool met rond de 9.000 studenten, de Hogeschool Wetenschappen en Kunst met rond de 1.500 studenten en de Katholieke Hogeschool Sint-Lieven met rond de 5.000 studenten. Voor het academiejaar 2009-2010 zijn er zo'n 65.000 ingeschreven studenten in het hoger onderwijs, waarmee Gent de stad met de meeste studenten in België geworden is. De recente stijging resulteert in een tekort aan studentenkoten. Het Universitair Ziekenhuis Gent vervult een belangrijke streekfunctie, die zich zelfs uitstrekt tot ver over de landsgrens, aangezien voor inwoners van het Nederlandse Zeeuws-Vlaanderen Gent dichterbij is dan het Academisch Ziekenhuis in Rotterdam. Cultuur. Kunsten. Naast deze alinea staat een foto van Herman Brusselmans, een bekende hedendaagse schrijver uit Gent. Gent neemt in de Nederlandstalige literatuur een belangrijke plaats in. Bekende Gentse schrijvers, dichters en kroniekschrijvers waren onder andere Lucas Dere, Karel van Mander, Dathenus. Door het verval van Gent na de hervorming in de 16e eeuw raakte het Gentse literaire leven eeuwenlang op de achtergrond. Maar na 1830 speelde Gent op letterkundig gebied weer een vooraanstaande rol met schrijvers als Jan Frans Willems, Julius Vuilsteke, Karel Ledegank, Karel van de Woestijne, Richard Minne, Prudens van Duyse, Hippolyt van Peene, Achilles Moussen, Maurice Roelands, de gezusters Virginie en Rosalie Loveling, Cyriel Buysse, Johan Deisne en vele anderen, onder wie ook Franstalige auteurs zoals Maurice Maeterlinck, Charles van le Berge en George Rodenbach en meer hedendaagse beroemdheden zoals Herman Brusselmans. In Gent is ook de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal en Letterkunde gevestigd, in het David Kind Herenhuis. Op het gebied van de schilderkunst zijn er voor Gent niet zoveel bekende namen te noemen als voor andere Vlaamse steden. In de middeleeuwen kennen we Hugo van der Goes, Jan van der Asselt en Justus van Gent. In de 19e eeuw waren het voornamelijk Philippe Lambert Spruit, Felix de Vigne, Jozef Palink en Pieter van Hanselare die bekendheid verwierven. De beroemde Lathumse school was ook voor een groot deel uit Gentenaars samengesteld, onder wie Gustaaf van de Woestijne, Frits van den Berge, Robert Arens, Gustaaf en Leon de Smet en tenslotte Albert Servaas de meest markante zijn. Bekende bouwmeesters waren Louis Roeland, Louis Minnaar en Jacob Gustaaf Semeij. Op het vlak van theater zijn er het NT Gent, Minnaert en Capitole. Gent herbergt samen met Antwerpen de Vlaamse opera. De concertzaal Handelsbeurs op de Kouter is een belangrijke zaal voor uitvoeringen van hedendaagse of klassieke muziek. Gastronomie. Waterzooi, stoverij, hutsepot, Gentse mokken, kletskoppen, amandelbrood, mosterd van Tierentijn, cuberdon, beter bekend als neusekes, en bieren zoals Gentse trippel, gruut en stropken. Verkeer en vervoer. Wegen en snelwegen. Naast deze alinea staat een foto van de R4, de ring rond Gent, ter hoogte van de kruising met de E34. Een groot deel van de Gentse binnenstad is autovrij. De eerste autovrije straten waren de Donkersteeg sinds 1976 en de Lange Munt sinds 1982. Later zou het autovrij gedeelte sterk uitgebreid worden met het zogenaamde mobiliteitsplan in 1996. Sinds dit laatste plan wordt het stadsverkeer via een parkeerroute naar ondergrondse parkeergarages geleid. De bovengrondse parkeerplaatsen werden langzaam afgebouwd. Gent ligt bij het knooppunt van de E40 en de E17... en is daarmee rechtstreeks per auto snelweg te bereiken vanuit Brussel, Brugge, Antwerpen en Kortrijk. De R40, die rond het centrum van de stad loopt, en de R4, die verder buiten de stad omloopt, vormen de ringwegen die het verkeer rond Gendt leiden. Openbaar vervoer. Naast deze alinea staat een foto van twee Gendtse hermelijnen op lijn 1 die elkaar kruisen op de Korenmarkt in het centrum van Gendt. Station Gendt Sint-Pieters is een van de drukste treinstations in België. Daarnaast zijn er in Gendt nog enkele kleinere stations: Station Gendt-Dampoort, Station Gendt-Brugge, Station Drongen en Station Wondelgem. Het eerste station in de stad was het Zuidstation, dat werd geopend in 1837. Dit station op Het Zuid werd omstreeks 1930 echter gesloopt. Naast een uitgebreid busnetwerk zijn er in Gendt ook drie tramlijnen. Op bepaalde dagen is er verder nog de zogenaamde elektroboot, die tussen Het Zuid en het stadscentrum pendelt. Vroeger was er tevens één trolleybuslijn. Waterlopen. Naast deze alinea staat een foto van een zonsondergang aan de Graslei. In de 10e eeuw was Gendt via een open verbinding verbonden met de Honte, de huidige Westerschelde, toen ook wel genaamd Heidezee. Deze liep via de waterloop Le Torrent de Châtelain langs kluizen en etvelden en splitste zich in drieën. Twee vertakkingen kwamen bij Boekhoute en Assenede uit in de Braakman, een zeearm van de Honte. De derde vertakking stond in verbinding met een oude arm van de rivier de Durme, welke uitkwam in de Honte. Deze laatste kon als waterweg gebruikt worden voor de kleine scheepvaart. In de 12e en 13e eeuw raakte Gendt zijn verbinding met de Honte kwijt als gevolg van verzanding en later door de aanleg van de Landdijk of Graaf Jansdijk in 1402. Wel werden er waterwegen aangelegd of verbeterd, welke begonnen nabij Assenede en liepen naar Gendt. Een ervan is de Schipgracht. Pas laat in de 15e eeuw kreeg deze de naam Burgervaartstroom. De Schipgracht verbond Gendt en Etsvelde met Meulensteden, Langebrugge, Kerkbrugge, Wippelgem en Kluizen. Een andere is de Watergang. Deze liep van een buitenwijk van Assenede, het latere Zelzate, naar Rodenhuizen. Hier was het voldoende om de oude Durme te kanaliseren. Een belangrijke waterloop voor Gendt was de Lieve. De Lieve werd gegraven tussen 1251 en 1269 en vormde de eerste kunstmatige waterverbinding tussen Gendt en de Noordzee. Over 45 kilometer liep ze van Damme, waar ze in het Zwin uitmondde, naar Gendt, waar ze in de Leie stroomde ter hoogte van het Gravensteen. In 1547 werd de Sassevaart gegraven om een verbinding te krijgen met de Honte. Deze verzandde later en in 1823 werd de Sassevaart weer uitgegraven en verlengd. Dit werd het huidige kanaal Gendt-Terneuzen. Gendt is deelnemer aan het project Water in Historic City Centers. Men is in Gendt druk aan het werk om de Nederschelde en de kruising met de Schelde opnieuw open te leggen. Overige waterlopen: de Leie, de Schelde, het kanaal Gendt-Brugge of Brugse Vaart, de Ringvaart en de Coupure. Politiek. College van Burgemeester en Schepenen. De burgemeester is Daniël Termont van de SPA. Eerste schepen is Matthias de Klerk. Verder zijn schepen Catharina Segers, Christophe Peters, Geert Versnik, Karin Temmerman, Lieven de Kaluwe, Martine de Regge, Resul Tapmaš, Rudy Coddens en Ton Balthasar. De stadssecretaris is Paul Teerlinck en de adjunct-stadssecretaris Danny van Campenhout. De gemeenteraad bestaat uit 51 zetels en is sinds 8 oktober 2006 als volgt verdeeld: 17 zetels voor de combinatie SP-SPA-Spirit, 14 voor SP en 3 voor SPA-Spirit, 11 zetels voor de combinatie PVV-VLD-VLD-Vivant, 9 zetels voor VB, 8 zetels voor de combinatie CVP en CD&V/N-VA, waarvan 7 voor CVP. De VU en VUND vormt een kartel met CD&V en 6 zetels voor de combinatie AGALEF-GROEN. De volgende gemeenteraad wordt 6 jaar later op 14 oktober 2012 gekozen. Deze opname en alle tekst vallen onder de Creative Commons gelijkdelen licentie, beschikbaar op creativecommons.org